Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee J. Breeman uit Zwijndrecht. Harry Bodewiets is de organist. De bloemengoed van vandaag gaat naar zuster A. van der Linde Hakvoort, Bijnemastraat 36. En de deurcollecte is bestemd voor Bokamoso Trust in Dakar in Botswana. En er zal gecollecteerd worden voor de diaconie. Dan, broeders en zusters, de orde van deze morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 217. De verzen 1 en 2. Uit het liedboek Gezang 217, de verzen 1 en 2, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 149. De verzen 1 en 5. Psalm 149, de verzen 1 en 5, zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 116. De verzen 2. En 3 in de nieuwe berijming. Psalm 116, de verzen 2 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. En na de schriftlezing zingen we Psalm 68. Vers 7 in de nieuwe berijming. Psalm 68, vers 7 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 217. De verzen 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 217, de verzen 3 en 4, zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot Psalm 118. De verzen 3. En 5 in de nieuwe berijming. Psalm 118, de verzen 3 en 5 in de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit 1 Korinthe, hoofdstuk 15. De verzen 1 tot en met 20. De schriftlezing is uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. De verzen 1 tot en met 20. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag weer hier aan de Kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente, gasten in ons midden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze morgendienst. Ook welkom aan dominee Breeman. Hij zal deze morgen ons voorgaan. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Voor de nog drie openstaande vacatures ouderling zijn de volgende broeders kandidaat gesteld. H.A. Eckhart, F. de Jong, J. van Lieren, D.T. Pichel en J.C. van der Velde. Voor de vacature diaken wordt broeder P.A. van der Zijde enkelvoudig kandidaat gesteld. De stemmingsvergadering zal Deo Valente 14 april na de morgendienst plaatsvinden. Volgende week zondagmiddag hebben we een derde themadienst. En na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We willen de dienst beginnen met het zingen van gezang 217, vers 1 en 2. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Was het goed om zo'n moment stil te zijn voor God en te beseffen dat Hij als de levende in ons midden wil zijn, in zijn Zoon, in zijn genade. We mogen luisteren naar zijn groet en onze afhankelijkheid belijden als we het uitspreken. Onze hulp en onze enige verwachting, die is van U. Van U, Heere onze God, U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw bent en altijd leeft. U die nooit loslaat, ook maar één van de dingen, één van de werken die uw goddelijke handen begonnen zijn. En geliefde gemeente en ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jezus leeft en wij met hem. Wat is dat geweldig als we in dat nieuwe leven mogen leven met uitzicht naar een hemels koninkrijk. Loof de Heer, een lofzang, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Psalm 149 vers 1 en ook vers 5. Zo zal de heerlijkheid van de vromen op het luisterrijs tevoorschijn komen. Heerlijk dat we ook op deze zondag mogen blijven bij Pasen, bij het opstandingsfeit en feest van onze heiland. Laten we in het licht van Pasen ook luisteren naar een stukje nieuwtestamentische aansporing uit Colossense 3. En we zingen dan als antwoordlied een liefdeslied uit Psalm 116, de versen 2 en 3, nieuw bereid. Indien u dan met Christus opgewekt bent. En Paulus bedoelt niet, is het wel zo, maar hij zegt, als het dan zo is. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want ja, Jezus leeft en wij met hem. U bent gestorven. En uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij. om welke dingen de toorn van God komt. Daarin hebt u ook eertijds gewandeld, toen u erin leefde. Maar nu moet u ook dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn praktijken afgelegd. En de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis, naar het beeld van zijn schepper. Waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skiet. Slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Doe dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook u evenzo. En doe bij dit alles de liefde aan als de band van de volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke u immers in één lichaam geroepen bent, regeren in uw harten en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat u doet met woord of werk, doe het alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader, dankende door hem. Amen. Geweldig om met Jezus te mogen opstaan en opgestaan zijn in een nieuw leven. Laten we de Heere danken en ook bidden om een zegen over de dienst. We willen in het gebed denken aan de familie van Zanen, die binnenkort ook gaat verhuizen. Maar we zijn ook heel dankbaar voor de zegen op hun werk in Gambia. 17 jongeren die legden daar belijdenis af en mochten gedoopt worden. Goed, we dragen Daniel en Jeanette en de kinderen aan de Heere op. En we willen ook denken en bidden voor zuster A. van der Linde Hakvoort, die vandaag de bloemengroet krijgt van de gemeente. Zuster op hoge leeftijd, laten we ook voor haar aan haar denken en ook aan alle ouderen. En dat het zo mag zijn hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader. En dat daar het perspectief mag zijn door de genade van de Heer Jezus. Zullen we samen bidden. Heer onze God, barmhartige en genadige, liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat we ook op deze koude april zondagmorgen bij elkaar mogen zijn in een warm gebouw. Daar ligt een stukje liefde achter, een stukje werk van Koster en degene die hem daarbij helpen. Geef dat we het niet gewoon vinden. Voor het temperatuursverschil buiten en binnen hebt u ook uw leven en uw bloed gegeven, onder andere. Alle zegeningen ontvangen wij van u, Heer Jezus, dankzij uw offer. Zegeningen voor dit leven en daarbovenuit het voor altijd bij u mogen zijn. Vergeven en vernieuwd. Dat is wat u ons wil geven. Dat is wat u in ons wilt versterken. Dat is wat u bij ons wilt bevestigen. Vergeving van zonden. Een totaal nieuw leven. Zodat we anders in dit leven leven en mogen uitzien naar uw eeuwig heerlijk koninkrijk. En wij bidden u dat we zo met elkaar optrekken in uw gemeente en zo naar elkaar omzien, dat we ons zorgen maken. Als iemand ook alleen nog maar de indruk wekt achter te blijven, achterop te komen, het heil in Jezus te missen. Wij bidden u voor oud en jong, voor heel de gemeente, voor de voorganger en zijn gezin, voor de kerkraad, voor alle die een taak hebben. Geef dat het gebeuren mag. Vanuit de verbondenheid met u, Heer Jezus. Anders heeft het geen zin, geen nut, geen kracht. Jezus leeft. En wij met hem. Dat zongen we. Dat we niet achterblijven bij wat we gezongen hebben. Heer, en als we vreemd zijn aan het echte leven, het levende leven met Jezus, dat het dan op deze dag, op deze morgen tot overgave mag komen. Dat we ons eigen leven loslaten. U hebt het zelf gezegd, Heer Jezus, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het juist verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Hier zijn we. We komen tot u. Wij danken u, Heer Jezus, dat u wereldwijd uw gemeente, uw kerk samenbrengt. We danken u voor de zegen in Gambia. En we bidden u voor de familie van Zane, voor Daniel en Jeanette en voor de kinderen die verder weg zitten op school. Heer, geef ze de moed en het vertrouwen en ook het geduld en het doorzettingsvermogen om toch wel in een moeilijke situatie vast te houden aan uw opdracht voor hen. Wij danken u voor zoveel jongeren die daar uw naam hebben beleden, Heere Jezus. En in uw naam gedoopt werden. Als symbool voor een totaal nieuw leven. Dat ze met u mogen leven. En wij bidden u dat we hier in Dordrecht-Zuid niet bij de jongeren in Gambia achterblijven. Als jongeren van deze gemeente. Spoedig zal komen de hemelse Heer. Het zijn de laatste dingen, de laatste loodjes. Het is de hoogste tijd om ons om te keren. Jong en oud. Naar u, de levende God. We willen u bidden, Heer, voor de ouderen in de gemeente. En dan noemen we het namen zuster van der Linde, Hakvoort. Als ze de bloemengroet van de gemeente mag ontvangen, laat dan de groet van genade en vrede die u haar geeft in haar hart mogen opklinken. Geef dat ze zich gezegend mag weten. Met kinderen en kleinkinderen om haar heen. Spreekt u tot haar hart en haar ziel. Ik ben je heil alleen. Wilt u dat voor haar doen, voor alle andere ouderen die thuis meeluisteren, of door ziekte, misschien wel langdurige ziekte, verhinderd zijn om met ons samen te komen? Heere Jezus, in één woord, wij verwachten u als de levende opgestaan Heere Jezus, die door uw geest beslag legt op onze harten. Ja, die door uw geest woning maakt in onze harten. O, wat is dat geweldig. Als wij u uitnodigen, dan komt u. Dan komt u binnen om er te blijven. Om er nooit meer weg te gaan. In het licht van uw genade willen we onze zonde belijden. Alles wat wij zonder u doen, Heere Jezus, neem het weg uit ons leven. En leert u ons stap voor stap te wandelen in het licht met u. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. God heeft de wereld zo lief gehad. Ja, dat is een lied dat. Het kinderlied dat geleerd is. En daar gaan we naar luisteren en in meezingen. Een heel mooi lied hoor, wat jullie kenden en zongen. En het was voor de andere mensen in de kerk ook geen straf om dat mee te zingen. Dat denk ik niet. Maar laten we het doen, hè. Ik buig mij voor uw troon, Jezus. U bent Gods Zoon. U willen we verheerlijken. Laten we samen luisteren naar de schriftlezing. Vanmorgen is het thema de dood is het einde niet. En vanmiddag gaat de eigen predikant voor. Christus leeft in mij. Nou, dat hoort wel bij elkaar. 1 Korinthe 15. En we lezen de eerste 20 versen. En daar zit een vurig enthousiasme achter en blijdschap bij de apostel. Ik maak u bekend, broeders en zusters, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook ontvangen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt, indien u het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. Tenzij u tevergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Dubbele punt, namelijk Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. En hij is begraven. En ten derde dagen opgewekt, naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel nog in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik. En Christus leeft in mij, niet ik. Maar de genade van God die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij. En zo bent u tot geloof gekomen. Indien u van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Indien er geen opstanding van de doden is, ja, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan bent u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste, de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Stel voor dat we samen zingen Psalm 68 vers 7. Maar de Heere, Heere doet alleen ons aan de dood ontkomen. De dood is het einde niet. We willen antwoorden. Straks met het zingen van de versen 3 en 4 uit lied 217. Jezus leeft, hem is de macht, niets kan mij van Jezus scheiden. Een loflied op onze Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 15, vers 20, maar er hoort ook wel vers 19 bij, en het contrast. Indien wij alleen voor dit leven, alleen voor het hier en nu, onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dan zit hier maar een hele droevige menigte, als het zo is. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Het stond een tijdje terug in de krant. De mensen, en dat is natuurlijk waar, de mensen worden steeds ouder gemiddeld. En ze hebben steeds meer behoefte aan troost en ondersteuning in het leven hier, hier en nu. En werd erbij gezegd als tip, dat zou de kerk vooral in haar aanbod moeten meenemen. Troost voor hier en nu, voor die oude mensen. Dan ben je tenminste als kerk marketinggericht. Dat is nogal de waas. Toch is het wel goed, hè, om de hand ook een beetje in eigen boezem te steken. Want hoop op een eeuwig leven bij God, uitzicht over dood en graf heen. Ja, het is ook voor steeds minder kerkmensen de realiteit waar ze mee leven. Ze zeggen, ja, ik geloof het wel. Nee, nee, nee. Leef je ermee? Leef je eruit? Het is goed om de vraag te stellen. Hoe komt dat nou dat we ons zo vergaloperen aan het hier en nu? En dat we de ernst en de waarde van de eeuwigheid zo aan het kwijtraken zijn. Wat zit er nu achter die twijfel bij anderen en misschien ook wel bij onszelf? Eigenlijk, maar dat heb ik niet met u afgesproken, dus dat zal ik niet doen. Maar eigenlijk zou ik zo even de kerk in moeten lopen om een beetje te interviewen. Ik klant iemand aan. Ik heb misschien wel een meelevend kerklid te pakken, gemeentelid. Hemel en hel natuurlijk, het staat in de Bijbel. Maar ja, zijn dat nou geen begrippen die horen bij een verouderd wereldbeeld dat je in de Bijbel tegenkomt? Dat was nog een hele andere tijd, een hele andere cultuur. Daar kun je in onze tijd toch zeker niks mee beginnen. Vandaag gaat het om hele andere dingen in ons christen zijn, zeggen we misschien wel. En laten we eindelijk eens ophouden met allerlei bespiegelingen over een leven na de dood. Laten we ons positief richten op het leven hier en nu. En geloven vandaag houdt dan in dat je inspant voor een rechtvaardige samenleving. Dat je inzet voor een wereld zonder oorlog, zonder honger en zonder mensen onder de armoedegrens. Betekent christen zijn in de 21ste eeuw niet dat je de handen uit de mouwen moet steken en samen aan het koninkrijk van God hier en nu op deze aarde gestalte geeft? Nou, als je vervolgens met de vraag naar het eeuwige leven gaat naar iemand buiten de kerk, dan kun je zo'n beetje de volgende antwoorden verwachten. Hallo, ik heb mijn handen vol aan het leven hier op aarde. Waarom zou ik mij druk maken voor een soort zoethoudertje voor de eeuwigheid? En als ik nu maar kan genieten. Als ik hier en nu mijn pensioentje maar heb. Als ik nu maar zo af en toe uit mijn bol kan gaan. Waarom zou ik me dan sappel maken voor wat hierna komt? Ja, dat zien we dan wel weer. Dat weet tenslotte geen mens. Er is nog nooit iemand uit de dood teruggekomen. Ja, één roep je dan, maar Daar een pluk de dag. En laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Ja, want morgen is toch afgelopen, dan sterven we. En je gaat tenslotte niet alleen maar één keer dood, maar je leeft ook maar één keer. En dan wil ik ook leven. En dan wordt het leven uitgeknepen, zoals je een citroen uitknijpt tot de laatste druppel. En zo smaakt het dan ook wel. Weet je, het levensbesef van onze moderne tijd lijkt vaak op de paniekerige stemming van klanten vlak voor het tijdstip van de winkelsluiting. Je kent dat wel. Nog even, vlug, hier, daar. Want zometeen gaat de winkel dicht. Aan de andere kant kom je naast dit soort van levensgenieters. Ook mensen tegen die vanuit een heel ander motief er niet aan moeten denken aan een leven na dit leven. Dus daar moet ik niet aan denken. Een leven hier op aarde is al zo zwaar. Zo verschrikkelijk. Ik moet er niet aan denken dat dat leven op de een of andere manier nog een vervolg zou hebben. Een leven na dit leven. Ik moet er niet aan denken. Dat is hier op aarde al zo'n hel. Goed, dat is allemaal behoorlijk modern. En toch, gemeente, zou het nou zo gek zijn om te denken dat je dit soort van geluiden ook al tegenkwam in de grote wereldstad Korinthe. Een bloeiende handelsstad in de dagen van Paulus. Ook toen al. In die grote stad, zeker voor de begrippen van toen, hebben ook vast en zeker mensen rondgelopen met hun ziel onder hun arm. Mensen voor wie het leven zo weinig te bieden had, dat ze er niets meer in zagen. Je moet je voorstellen, heel veel mensen in die grote stad toen hadden het zeker niet gemakkelijk. In 1 Korinthe 1 vers 26 zegt Paulus dat de gemeente niet veel invloedrijke en niet veel aanzienlijke mensen telt. En dat klopt ook, hè. In Korinthe toen, op een bevolking van tegen de 500.000, had je 20.000 vrije burgers die er lekker van leefden en 460.000 slaven. Nou, dat is nogal wat procentueel gezien. En naast die slaven, havenarbeiders, mensen met werkweken van 100 uur, werken tot je erbij neerviel, om toch maar net te kunnen overleven. Een leven zonder perspectief, zonder verwachting, kei en keihard. Als je daaraan denkt, ja, daar mogen we ook wel eens aan denken in onze welvaart, dat de meeste mensen op deze wereld vandaag ook zo moeten leven. Net overleven. Als je daaraan denkt, dan zou je er somber van kunnen worden. Maar toen in Korinthe, midden in die troosteloosheid van elke dag, die grauwe sluier, is het licht komen dagen. Voor een aantal van deze mensen in Korinthe is er een geweldige verandering gekomen in hun grauwe bestaan vanaf het moment dat Paulus hun stad heeft aangedaan. Paulus die aan hen Jezus Christus heeft verkondigd als de gekruisigde en opgestane Heer. Bij wie je vergeving kunt krijgen van al je zonden. Bij wie je een totaal nieuw leven kunt krijgen. En door de machtige genade van God hebben veel mensen in Korinthe deze verkondiging met hun hart geloofd. En tot een overstelpende blijdschap. Ze weten niet wat ze overkomt. Hebben ze de Heer Jezus leren kennen als hun redder en verlosser. En dat heeft alles anders gemaakt. Dat heeft een hele nieuwe gloed gelegd over hun troosteloze bestaan. En er is houvast gekomen, waardoor ze met vreugde en vrede en verwachting verder kunnen leven. Ja, want zo gaat dat toch, gemeente. Als de vorst van Pasen in ons leven komt, Hij maakt toch alles anders. Heel je bestaan, heel je leven wordt op zijn kop gezet. Neem nou bijvoorbeeld de gebondenheid aan jezelf, aan je eigen ik. Want zo ziet ons leven er toch van huis uit, gemeente. Weet je hoe iemand als Luther het gezegd heeft? Luther zei, het bestaan zonder Jezus Christus is als een cirkel die helemaal naar jezelf is toegekromd. Het leven zonder Christus is eigenlijk een gesloten cirkel waarvan je zelf het middelpunt bent. Afschuwelijk is dat. Tenminste, zo zie je en ervaar je dat wel als de Heilige Geest van God die daaraan ontdekt. En dan roep je, God, God verlos mij van mijzelf. En dat is nou juist wat koning Jezus doet, gemeente. Hij wil en kan ons hiervan bevrijden. Van de macht van het egocentrisme, van de duivel, van de gebeurtenissen om ons heen. Van de banden en de claimen die mensen op ons leggen. Jezus bevrijdt. Ken je die bevrijding? Ben je bevrijd? Het is zo geweldig. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De grond in Jezus bloed en wonden van 's werelds aanvang reeds gelegd. Nou, meer heb je niet nodig en met minder red je het niet. Nou, zo is het gegaan bij die gemeenteleden in Korinthe. Ze hebben hun hoop op de Heer Jezus leren stellen, zodat ze weer uitzicht hadden in hun moeilijke dagelijkse bestaan. En toch, toen dreigde er iets mis te gaan. Inderdaad, ze gingen hun hoop steeds meer en meer alleen voor dit leven hier op Christus stellen. En tegelijkertijd begon de waarde van de Heer Jezus voor de eeuwigheid voor de mensen te verbleken. Er gingen steeds meer stemmen op, notabene niet in de wereld, maar in de gemeente van Jezus, die zeiden: opstanding uit de doden, nee. Nee, dat is een brug te ver. Als je verstand gebruikt, kun je dat niet geloven. Jezus heeft alleen betekenis voor ons van de wieg tot het graf. Maar daarna is het afgelopen. Steeds meer stemmen die beweerden, net zoals dat vandaag gebeurt, dat met de dood alles uit is. Of eigenlijk lag het nog anders bij deze mensen in Korinthe. En de gemeenteleden in Korinthe, die zich steeds meer tegen het evangelie keerden dat Paulus had verkondigd, geloofden nog wel dat hun ziel straks zou voortleven. Maar dat hun lichaam zou opstaan, daar haakten ze bij af. Nou, je moet niet vergeten dat de Korintiërs echte Grieken waren. En Grieken in die tijd hadden een geweldige moeite met het stoffelijke, met het lichamelijke. Ze beschouwden het lichaam eigenlijk als een noodzakelijk kwaad. Heel raar eigenlijk. Aan de andere kant, in de sport en zo vergoddelijkt ze het lichaam. Maar de hoofdlijn was dat ze het lichaam zagen als een soort kerker voor je ziel. Ja, zoals een vogeltje opgesloten kan zitten in een kooi. Zo zagen ze dat. Zo zit onze ziel opgesloten in ons lichaam. De Grieken kenden geen andere verwachting dan een eeuwig voortbestaan van de ziel. Denk maar aan de confrontatie van Paulus met de filosofen op de Areopagus in Athene. Van een werkelijke lichamelijke opstanding wilden ze niets weten. Dat vonden ze een waanzin. Hooguit van een soort van geestelijke opstanding. De tegenstanders van Paulus beweerden eigenlijk dat de opstanding al had plaatsgevonden. Zo redeneerden ze. Op het moment dat je tot geloof komt, ben je in één klap helemaal. Dan ben je de strijd te boven, dan ben je de zonde te boven, dan is de dood achterhaald. Zo zagen een aantal gemeenteleden dat. Gelukkig niet iedereen. Maar ja, eentje is al te veel, hè. Als je een echte dienaar van het evangelie bent, heb je er over eentje ook zorgen. Dan zeg je niet, nou ja, goed, vooruit, zijn er maar een paar. En bovendien gaan zulke gedachten vaak zomaar verder. En dat zijn me nogal een opvattingen. Want wat zeg je nou eigenlijk wanneer je de opstanding van de doden onderkent? Wat doe je nou als je de betekenis, als je de waarde van de Heer Jezus inperkt alleen voor het leven hier op aarde? Nou, Paulus gaat daar even heel consequent sprekend op door in 1 Korinthe 15... En dan laat hij ons weten, de verloochening van de opstanding is maar niet iets waar je van kunt zeggen, nou ja, goed vooruit, daar kun je dan als christenen, hè, over de opstanding uit de doden, daar kun je als christenen over verschillen. Nee, hij zegt, nee, wacht even, wie de opstanding uit de doden ontkent, haalt in feite een streep dwars door paas. Want als er namelijk geen doden opgewekt worden, Nou, dan kan onze Heer Jezus Christus, die God was, maar echt mens is geworden, dan kan hij ook niet opgewekt zijn. En als de Heer Jezus niet is opgewekt, stel je nou toch voor, gemeente, als de Heer Jezus niet zou leven, als hij niet zou opgewekt zijn, dat is alles. Wat doen we dan hier in de kerk? Ga naar huis, gemeente. Echt. Dat is alles voor niks, te vergeefs, zinloos. En dan kun je nog wel zeggen dat je gelooft. Je kunt nog wel christen heten. Maar ondertussen ben je de ellendigste van alle mensen. Kun je beter, heel veel beter niet geloven. Niemand is zo diep te beklagen in deze wereld als iemand die zich christen noemt. Maar intussen leeft met een dode Jezus. Spreekt hij nog wel eens met u, de Heer Jezus? Hij leeft. Hebt u contact met hem? Heb jij contact met hem? Of is hij dood voor je? Hoe is dat nou? De ellendigste van alle mensen. Dat is sterk uitgedrukt. Ja, want er is nogal wat ellende in deze wereld. De beelden van wanhopige mensen. Denk maar aan zo'n brandhaard als Syrië. Die grijnzen en grijpen ons aan. En toch, zegt Paulus. Weet je wat het allerergste is? Leven met een dode Jezus. In theorie de opstanding niet ontkennen. En toch in de praktijk van je leven niet wandelen met Jezus. Geen levende band. Dan ben je er ellendiger aan toe dan de mensen in Syrië of in Noord-Korea. Geloof je dat? Dus je zegt, nou, dat vind ik nogal moeilijk. Dat vind ik toch wel heel erg ver gaan. Overdrijft de apostel Paulus niet een beetje? Toch niet, hè? Want hier staat echt alles op het spel. Als de Heer Jezus niet is opgewekt, dan is het hart uit het evangelie van Gods ontferming en genade weggesneden. Dan is de blijde evangelieboodschap van zijn inhoud en zijn waarde beroofd. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En zo valt Paulus de inhoud van het evangelie samen. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is het merk, de kern van de christelijke verkondiging. Zonder dat is de verkondiging ijdel, niets, gebakken lucht. Als de prediking niet meer de verkondiging is van de levende Christus. De grote overwinnaar over zonde en schuld, duivel en hel, dood en graf. Dan is die verkondiging hol en hol als een leeg vat. Dan krijg je in de kerk stenen voor brood. Zou ik niet meer gaan. Nee, maar dan kun je beter ophouden met preken. En van het hout van de preekstoel, ik zeg het een beetje plat, maar zou je dan maar beter een doodskist kunnen maken. En de kerk sluiten. En dominees en voorgangers naar huis sturen. Ze kosten toch al wat. Maar dan heeft dat toch allemaal geen zin meer. De verkondiging niet, het geloof niet. Als de Heer Jezus niet is opgestaan, is het geloof hoog uit een mooie zeebel die ieder moment zomaar uit elkaar kan spatten. Jongens en meisjes, dat is mooi, hè, zeebellen, vinden jullie niet? Ik heb thuis een hele lange stok, daar kun je een hele grote reuze zeebel mee maken. Kom maar eens kijken. Maar weet je wat je niet kunt van zo'n zeebel? Zo'n zeebel? Je kunt er niet van eten. Je kunt er ook niet van leven. Als het geloof ijdel is, voor niks is, dan heb je er ook niks aan. Dan zijn we, zoals vers 17b zegt, nog in onze zonde. Als Pasen geen werkelijkheid is, dan is onze zondeval eindpunt. Dan is er geen verzoening, dan is er geen vergeving, dan is er geen vrede met God. Dan is het offer van de Heer Jezus op Golgotha door God de Vader niet aanvaard. Maar dan is het afgewezen. Dan is de schuldbrief van onze zonde nooit verscheurd en uitgedelgd. Dan worden u en jou en mijn ongerechtigheden ons nog steeds toegerekend. Dan is er wel veroordeling. Dan is er wel verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan zijn we, ook al kwamen we tot geloof in de Heer Jezus, alsnog verloren. Ja, dan zijn ook al onze geliefden die in de Heere stierven, al Gods kinderen die voor ons geleefd hebben, voor altijd verloren. Abel, hè, die door het geloof een beter offer bracht dan Kaïn, heeft in de praktijk helemaal geen beter offer gebracht. Want zijn geloof was niks. Abraham, de vader van alle gelovigen, die de stad van God, de stad met fundamenten verwachtte. Daar klopt helemaal niks van. Stefanus, die gestenigd werd om het geloof in de Heer Jezus. En zij zagen dat zijn gezicht schitterde als het gezicht van een engel. Dan is Stefanus toch verloren als er geen opwekking uit de doden is. Jacobus, die door het zwaard van Herodes gedood is, verloren. Mijn Godvrezende ouders, verloren. Kleine kinderen die stierven in de Heer Jezus en in zijn armen vergaderd werden, ze zijn verloren. Als Jezus niet zou zijn opgewekt. Mijn enige troost, is dat ook jouw enige troost? Dat je en in het leven en in het sterven van Jezus bent. Het heeft helemaal niets te betekenen. Als Jezus niet zou zijn opgewekt. En stap voor stap laat Paulus zien waar je uitkomt wanneer je de opstanding uit de doden verloochent. In het kort komt het hierop neer, met God kom je bedrogen uit. Met zijn liefde en met zijn genade. Te vergeefs vestig je je hoop op de Heer Jezus, op zijn woord en op zijn belofte. De dood heeft dan toch het laatste woord. De dood is God en God is dood. Een machteloze God, een begrensde God, die misschien wel veel kan, maar niet alles kan, want hij kan tenslotte niet tegen de dood op. Alles is dus toch bij het oude gebleven. De wereld blijft zoals ze is. Een doodse wereld, een trieste wereld. Een wereld boordevol vragen en raadsels, ziekte en zorg, zonde en onrecht. En zo zal het blijven en het zal alleen maar erger worden, want de dood is niet overwonnen. Inderdaad, inderdaad. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Ja toch, dan zijn wij mensen die leven met het Fata Morgana, een luchtspiegeling. En dan wacht ons een vreselijke ontnuchtering. Als Pasen geen feit is, dan. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Het klinkt als een stoot op de trompet. Alle bezwaren en bedenkingen worden met één veeg van tafel geveegd. Wie er ook tegen opkomt. Wat er ook tegen ingebracht wordt. Laat één ding voor altijd vaststaan. Christus is opgewekt. Jezus leeft. Het graf is leeg. De opstanding van onze verlosser is een feit. En daarom zullen ook de doden eenmaal opstaan. Het wordt eigenlijk zomaar, dat is opmerkelijk, hè? Zomaar geponeerd door de apostel. Het wordt niet zogenaamd onderbouwd met hoogdravende filosofische redeneringen. Paulus doet ook geen moeite om bewijzen op tafel te leggen. Het geloof gaat ook niet tegen ons verstand in. Er zijn redelijke argumenten te vinden. Maar sluitende bewijzen voor iemand die pertinent ongelovig wil zijn, die zijn niet te vinden. We moeten leren van Paulus om te getuigen. Helder, blijmoedig. Vol kracht in de Here. Dat getuigende woord en vooral ook een getuigend leven kan vandaag doordringen. Als je dat in je eigen gemeente meemaakt, ook weer iemand, zijn vrouw heeft een ernstige hersenbloeding gekregen. En dan toch kan zeggen van binnenuit, God is goed. Dat is zo krachtig. Dat komt door die opwekkingskracht van de Heer Jezus. Christus is opgewekt. Nou, dat is nou de enige brug tussen onze onmogelijkheid en Gods almacht. Het geloof in een opgestane, levende levensvorst alleen kan de kloof dempen tussen onze verlegenheid en Gods werkelijkheid. Omdat het graf van Jezus is opengegaan, staat vast dat ook de graven van alle die bij Christus horen zullen opengaan. Ja, ook de andere graven van de mensen die niet bij hem horen zullen opengaan. Er is ook, zegt de Bijbel, een opwekking tot eeuwig afgrijzen. Vergeet dat niet. Maar we richten ons nu op de Heer Jezus. En op de mensen die van hem mogen zijn. Zijn graf staat niet op zichzelf. Wat dacht je? Het sterven en opstaan van Jezus is maar niet een privé aangelegenheid. Jezus' graf, zou je kunnen zeggen, is een familiegraf. Zelfs een massagraf. Want Jezus nam alle mensen die in hem geloven, Hoort u daarbij? Hoor jij daarbij? Geweldig! Hij nam je mee de dood in toen hij stierf op Golgotha. En hij heeft je meegenomen toen je werd opgewekt met hem op de eerste dag van de week. En Paulus maakt dat duidelijk met een heel aansprekend voorbeeld. Hij zegt Christus als eersteling. En dat herinnert aan het Oude Testament. En met Pasen werden volgens de wet van God de eerste rijpe halmen van de oogst naar de tempel gebracht. En vervolgens heen en weer bewogen in alle richtingen. En die halmen waren dan belofte en profetie van wat komen zou. Die enkele aren vertegenwoordigden eigenlijk de totale oogst die zou volgen. Zo is ook onze Heer Jezus Christus eersteling. Niet alleen de eerste hè, die in het nieuwe paasleven deelt, die ons vooruitgegaan is. Maar ook, hij is ook de vertegenwoordiger van ieder die straks in heerlijkheid wordt opgewekt. En zo zeker als Christus is opgewekt, zo vast mag je geloven, er is een opstanding uit de doden. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat heeft alles anders gemaakt. Ja, want nu Christus is opgewekt, laten we wel wezen. Nu kunnen wij toch niet meer leven alsof de dood dood is. Niemand kan volhouden dat wij mensen eendagsvlinders zijn. Ja, die even met hun schoonheid schitteren om nooit meer terug te komen. Nou ja, kan dat niet. Dat is misschien te veel gezegd. Het kan wel, het gebeurt ook. Misschien doen we er volop aan mee. Het kan een veel zijn in ons leven, gemeente, dat in het licht van de opstanding verbleekt en totaal onbelangrijk wordt. Veel onrust en jacht, veel eerzucht en goedkoop vermaak. Veel verlangen om rijk te willen zijn en te streven naar macht. Dat komt er juist in het licht van de opstanding. Veel, ontzaglijk veel als zondig aan het licht in ons leven. Zondig omdat het zijn doel mist. Omdat het de falikant naast zit. Niet tot eer van God en heil van onze naasten. Het najagen van je eigen idealen en carrière. Het flirten met de afgoden van onze tijd. Het vasthouden aan deze wereld en haar verlangens. Kijk voor alle zekerheid je leven eens op na. Want het is wel dodelijk riskant om na Pasen met die dingen door te gaan. Dat je leeft alsof het bestaan hier het een en al is. Alsof er geen opstanding uit de doden is en geen eeuwig oordeel. Al zou je alles hebben wat je hart begeert. Al zou je als een geslaagd mens door het leven gaan, zoals dat dan heet. Maar wat betekent dat nou allemaal in het licht van Jezus' wederkomst? Wat helpt ons dat nou in het gericht van God? Want dan kom je zonder Jezus niet door. Maar zo hoeft dat toch ook niet. Het is toch Pasen geweest? Het mag zomaar opnieuw Pasen worden vanmorgen. Hé, zegt de Bijbel, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. Sta nou toch eens op en de Heer Jezus zal over je lichten. En dat verlangen dat je vindt in dat Nieuwe Testament, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Want dat is pas leven, echt leven, eeuwig leven. Op Jezus je hoop bouwen, je enige hoop voor nu en voor altijd. Dat maakt je pas werkelijk gelukkig. Dan ben je niet de beklagenswaardigste, maar dan ben je de benijdenswaardigste van alle mensen. Dan heeft je leven inhoud en zin. Ons leven dat zo mat kan zijn. Ook als kind van God. Soms denk je, als je aan de buitenkant ziet, wat is het verschil nou? Als je van binnenuit door de levende Heer Jezus wordt aangestuurd. Als je hem mag vastgrijpen in het geloof, dan breekt de zon door de donkere wolken heen. De zalige glimlach van het contact van de gemeenschap met Jezus verscheurt het duistere bestaan van ons eigen verloren ik. Met hem ga ik naar een eeuwige toekomst toe van louter licht en vreugde. Dat is mooi, hè, dat toeleven naar de dag waarop al het oude, ook al het oude in mij, verdwenen zal zijn. Op een dag zal het allemaal nieuw zijn. Het gaat aan op het land waar vrede en gerechtigheid zullen wonen. Ga je dan zweven? Als je zo leeft, verlies je dan de grip op de werkelijkheid hier en nu? Er was eens een schoenmaker die met beide benen op de grond stond. Daar was die schoenmaker voor. Schoenmaker, vroegen ze, waar gaat de reis naartoe? Hij zei, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En onderweg repareer ik schoenen. Dat is mooi, hè? De hoop op Christus maakt het zinvol om te werken. Om te studeren, om te trouwen en kinderen te krijgen. Zelfs in onze donkere tijd. Om zieken te verplegen. Mensen op te zoeken in hun druk. Om te strijden tegen onrecht en oorlog. Het gemeenteleven krijgt zin. Je krijgt er trouwens ook zin in. De kerk is op retour, lezen we dan en horen we dan. Wel nee, de kerk, de gemeente van de Heer Jezus gaat altijd vooruit. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. De kerk is niet op retour. Zijn we misschien zelf op retour? Zijn we misschien zelf aan het afzakken? In plaats van dat we leven bij een open graf, leven we alsof het graf dicht is gebleven. Nou, dat is nog eens op retour zijn. Dat is nog eens achterhaald. Hopend op Christus is zelfs het sterven niet langer zonder zin. Is de angel de prikkel uit de dood weg. Dood is wel de laatste vijand. Het is gevaarlijk en dwaas om de dood als vriend te omhelzen. Hij blijft een vijand. Maar Christus heeft hem overwonnen. En toch de dood. Er was een jongetje dat heel erg ziek was, dat sterven moest. En dat jongetje geloofde echt in de Heer Jezus. Die kon dat liedje zomaar meezingen hoor, dat we met zijn hart, dat we gezongen hebben. Over buigen voor Jezus. En toch, het jongetje was zo bang. Want de dood. Het zou allemaal zo erg niet zijn als moeder zijn hand maar vast kon blijven houden. En dan herinnert moeder het jongetje eraan aan de wandelingen die ze nog alles maakten door het weiland. En dan kwamen ze bij een sloot met een smal plankje erover. Weet je nog, zei moeder tegen haar zoontje, daar ging ik altijd eerst over. Daar moest je wel alleen overheen, maar ik was aan de andere kant gekomen en dan stak ik mijn hand uit. En zo kwam je. Over het zwiepende plankje van de dood moeten we allemaal gaan, of de Heer Jezus moet eerst zijn teruggekomen. Maar waar is de angel van de dood voor wie aan de overkant een levende verlosser wacht? Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Want Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Halleluja. Amen. Thank you. als Jezus toch niet, hè? Maar hij is wel opgestaan, opgewekt. Laten we samen danken. Heilige Geest van God, we beseffen heel diep van binnen dat u onze ogen wel moet richten en openen. Want alles druist daartegen in. Tegen de troosteloosheid van ons bestaan. Tegen een wereld waarin het allemaal lijkt alsof het bij het oude blijft en gebleven is. Het is wel geloven en vertrouwen op hoop tegen hoop. Dank u voor de vaste grond in dat vertrouwen, onder dat vertrouwen. Vader, u hebt uw kind opgewekt, omdat het volbracht is. Heer Jezus, dat hebt u niet alleen geroepen vanaf het kruis, het is volbracht. Maar dat is ook door de Vader overgenomen in uw opwekking uit de doden. Daar is geen mens en zelfs geen engel bij geweest. Maar Heilige Geest van God, u wel, toen de Vader zijn kind opwekte, toen was u daarbij. Het was door uw kracht. U kunt het ons laten zien en weten in ons hart. Geef dat we daarvoor uw woord niet terzijde schuiven. Wilt u dat ellendige ongeloof en die twijfelzucht in ons hart afbreken als we zeggen, ja, het staat er wel, maar. Nee, het is precies andersom. Er gebeurt zoveel waar we misschien helemaal ondersteboven van zijn. Als we met ziekte te maken hebben in onze familiekring, of met ongeloof bij de kinderen of bij de ouders, of bij relaties waarvan we dachten die blijven altijd bij elkaar en ze gaan uit elkaar. Als we geschokt zijn en worden in ons bestaan, dat we dan leren zeggen, ja, het is heel moeilijk. Maar wat dan nog? Jezus is er toch? Zegen deze dag. Laat zoals de zon opgaat, dwars door de wolken heen, door de mistwolken heen, de mistflarden heen. Laat zo de zoon van uw liefde, uw Heere Jezus, ons hart beschijnen. En dat we weten dat u in ons woont. Zodat de mistflarden van twijfel en ongeloof en trots en noem maar op, verdwijnen. Als sneeuw voor de zon, als mist voor de zon. Wilt u bij ons zijn, Heer, als we leven met grote verlies in ons leven. Als juist rond Pasen de pijnlijke herinneringen bovenkomen. Het graf is open gegaan, maar er gaan nog zoveel graven dicht. Als we dat contrast niet kunnen verwerken, als we er verbijsterd onder zijn en verslagen, wilt u dan, Heilige Geest van God, onze ogen, de ogen van het geloof, vestigen op het lege graf. En op een opgestane Heer en Heiland in de hemel. Die voor ons de toegang naar de Vader heeft vrijgemaakt. Geopend. En dat we dan ook gaan. Gaan tot de Vader. Door u, Heer Jezus. Heere, zegen dus op heel de gemeente. Geef kracht. Geef ons verwachting. Geef ons uitzicht en verlangen. Geen verlammend verlangen, maar een verlangen dat ons aanzet om te leven. Onder de rook van uw geboden. In het licht van uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Moment van de inzameling van de gaven en Ik heb hier staan, de kinderen komen terug. Nou, daar hebben we ook alle vertrouwen in dat ze weer terug mogen komen. En we zingen dan een slotlied, Psalm 118, vers 3 en 5. Gods rechterhand doet grote dingen. Gemeente, ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.